Ik wil graag met jullie uit de Bijbel lezen. Ik heb een aantal teksten opgegeven. Ik hoop dat ik de juiste volgorde aanhoud. Het thema van vanmorgen is vol van Gods geest. En dat zal je niks verbazen, maar het gaat over Pinksteren. En ja, er werd mij ook om een thema gevraagd, maar waar zou je anders over kunnen spreken als het Pinksteren is? En ik wil graag beginnen met Efeze 5. En daar staat: bedrinkt u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Prachtig dat wat hier staat, liederen die de geest u ingeeft, dat je ook nog eens een keertje vanmorgen de gelegenheid hebt om de liederen die de geest je ingeeft op te geven. Fantastisch. Tweede tekst die ik wil lezen is waar Pinksteren begon. Ik wil even met jullie een moment terug naar Jeruzalem. Die allereerste keer op die Pinksterdag. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. En let even op dat woordje: allen werden vervuld. Allen. Dus niet de helft of driekwart. Een aantal die erbij waren, maar niets ontvingen. Het verlangen van God is dat allen vervuld worden met de Heilige Geest. Dan wil ik graag naar Handelingen 6, de laatste tekst. En dat heeft twee redenen. Ik wil iets over Stefanus vertellen. Maar er wordt mij ook wel eens gevraagd: die Timon, is die wel bijbels? Het antwoord is ja. Luister maar. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Maar het gaat natuurlijk om het stukje van Stefanus, een man die vervuld was van de Heilige Geest. En daar wil ik mee beginnen. Stefanus was vervuld van de Heilige Geest. En we lezen dat ook de christenen die bij elkaar waren, ze werden toen nog niet christenen genoemd, maar die 120 discipelen, mannen en vrouwen, die zich gewijd hadden aan gebed, die werden ook vervuld van Gods Geest. En mijn eerste vraag van vanmorgen is: ja, maar hoe merk je dan dat iemand vervuld is van Gods Geest? Hoe merk je zelf dat je vervuld bent van Gods Geest? Maar al helemaal, hoe merk je dat aan een ander? Hoe konden ze nou weten: Stefanus is vervuld van Gods Geest? Hoe konden ze nou een soort selectiecommissie hebben? Want ze zochten goede diakenen. En eigenlijk was er maar één criteria: hoe meer van Gods Geest, hoe beter. En daarom zochten ze mannen die vervuld waren van Gods Geest. Waarom sprong Stefanus eruit? Was hij statisch? Dat als mensen hem aanraakten, dat er gelijk elektriciteit oversprong? Of was er een soort aura boven hem zichtbaar? Of was het zo, zoals je wel eens leest bij verhalen van opwekkingspredikers zoals Charles Finney, dat ze zo vol, dat hij zo vol van Gods Geest was, dat als andere mensen in zijn omgeving kwamen, dat ze gelijk zonder besef kregen en zeiden: wat moet ik doen om gered te worden? Is dat het dan? Hoe wisten de discipelen nou dat ze Stefanus moesten hebben omdat hij vervuld was van Gods Geest? Ja, het is interactief. Je mag liedjes opgeven, maar je mag ook een antwoord geven. Even kijken of Berea de Mate wakker is op zondagmorgen. Hoe wisten ze dat nou? Zijn daden? zijn werken, zijn daden zijn werken. Ja, dat zou kunnen dat ze het aan zijn werken hadden gezien, dat hij allemaal goede werken deed. Maar je ziet soms ook mensen die zich helemaal verliezen in liefdadigheid en toch niet vervuld zijn van Gods geest. Je kunt ook goede werken doen buiten de kerk. Je kunt ongelooflijk veel naastenliefde betonen. Je kunt omzien naar de weduwe en de verdrukte en toch niet vervuld zijn van Gods geest. Wat maakt nou dat iemand vervuld is van Gods geest? De blijdschap. Dat vind ik een mooie antwoord. De blijdschap. Ergens zagen ze dus blijdschap in Stefanus. Het was dus een blije man. Want hij was vervuld van Gods geest en een vrucht van de geest is blijdschap. Hij was dus niet, zoals veel christenen, in azijn gedoopt, maar in Gods geest gedoopt. En het resultaat is blijdschap. Hij was blij. Je hebt nog eentje. Maar waar overtuigt de geest dan van dat Stefanus vervuld is van Gods geest? Ja. Ja. De geest overtuigt zeker in ons, hè? Maar de vraag is ook, maar hoe overtuigt de geest dan dat Stefanus vol is van Gods geest? Aan alles.
Hij sprak de juiste woorden op het juiste moment.
U gaat door voor de koelkast. Wat is het resultaat als Gods geest in ons komt wonen? Het wordt het eerst zichtbaar in ons spreken. En Pinksteren gaat over Gods grote verlangen om in ons te komen wonen. Pinksteren is eigenlijk het resultaat waarvoor Jezus met Pasen aan het kruis is gegaan. Waarom heeft Jezus zijn leven gegeven? Waarom heeft hij zich naakt voor jou en mij laten kruisigen? Om Pinksteren. Omdat het grote verlangen van God de Vader en van Jezus is om niet bij ons te zijn, om niet met ons te zijn, maar om nog veel intiemer contact met ons te krijgen. Hij wil namelijk in ons komen wonen. En voor Pinksteren zag je dat dat maar bij enkele profeten, koningen gebeurde. En dat waren altijd profeten en koningen die in hun leven vooruitwezen naar Jezus. En ook daarin wordt al zichtbaar dat Jezus het instrument is waardoor Gods geest in ons wil komen wonen. En dat is zo bijzonder als je daarover nadenkt. Want je kunt een goed huwelijk hebben. Toevallig heb ik vandaag mevrouw meegenomen. Dus ik moet een klein beetje opletten met wat ik zeg. Maar het kan dus zo zijn dat je een goed huwelijk hebt en toch begrijpt die ander jou niet helemaal. Komt dat wel eens voor in de beste huwelijken? Ik zie hier iemand heel enthousiast zwaaien en de rest durft zijn hand niet op te steken. Weet je waarom? Niemand weet wat er in jouw hart omgaat behalve jijzelf. En een ander kan wel proberen in te leven met wat er in jouw hart omgaat, maar zal daar nooit helemaal bij komen. En zal ik je nog eens wat vertellen? Zelfs jij kan daar niet helemaal bij komen. Heb je ook wel eens dat je soms denkt, ik begrijp mezelf niet? Dat je hart zo'n mysterie, zulke diepe gronden heeft, dat je soms jezelf niet echt begrijpt, omdat er nog een laag dieper is. In die laag. In die allerdiepste laag, in die kern van jouw wezen, wil God met zijn geest komen wonen. Hij wil woning maken in ons hart. En weet je wat er gebeurt als je vol wordt van Gods geest? Als je een beker vol laat lopen met water en er is zoveel water dat er meer water is dan beker, wat gebeurt er dan? Dan begint die beker over te stromen. Dan gaat het naar buiten. En dat is wat God met Pinksteren wil. Dat hij zo met zijn liefde in jou, in mij, in het centrum van ons wezen, waar we onze beslissingen nemen, waar we onze gevoelens ordenen, waar we onze wil, waar onze wil gevestigd is, op die plek wil hij met zijn levend water, zo wordt de Heilige Geest genoemd, wil hij ons zo volmaken met zijn liefde, met zijn blijdschap, dat het als vanzelf naar buiten gaat. En hoe zie je dat iemand vol is van Gods geest, waar het hart vol van is? Daar loopt de mond van over, in het spreken. Met Pinksteren lezen we dat ze zo vol worden van Gods geest, dat ze uit zichzelf in vreemde talen beginnen te spreken. Ze beginnen voor het eerst in nieuwe tongen te spreken. En je ziet dat in Handelingen telkens terugkomen. Ze worden vol van Gods geest en je ziet meteen een reactie uit de mond. Of ze spreken in nieuwe talen die ze nog nooit gekend hebben, waar Paulus later over schrijft in 1 Korinthe 12 en 14... over een soort mysterieuze geheimtaal waarin we vanuit het diepst van ons wezen, vanuit onze geest, communiceren in een taal die we zelf niet eens begrijpen, maar God kent ons hart, met Gods geest. Ik ga daar niet al te veel over zeggen, maar dat is een van de vruchten die je ziet als mensen vervuld worden met Gods geest. Let op, ik zeg één van de vruchten. Want er zijn ook genoeg mensen die zeggen, en als je dat niet hebt, dan ben je niet vervuld met Gods geest. Dat zeg ik niet. Dus je hoeft me geen mail te sturen. Maar je ziet wel altijd dat er een reactie is waarin mensen spreken. Wat zie je nog meer in Handelingen? Dat mensen vol worden van Gods geest en ze beginnen God te dankzeggen. Ze beginnen God te prijzen om wie hij is. Ze worden zo dankbaar voordat hij zo dichtbij komt, voor wat hij in Jezus heeft gedaan. Dat wordt zo intens ervaren dat ze niet anders kunnen dan uit blijdschap God danken, omdat hij zo'n geweldige goede vader is. Dat is een vrucht van Gods geest. God danken. Dankbaarheid is een teken. Dankbare mensen is een teken dat je vol bent van Gods geest. En wat zie je ook? Je ziet ook in Handelingen verschillende keren, als ze vol worden van Gods geest, dat ze beginnen te profeteren. Nou vinden we profeteren een heel spannend woord. Maar in Openbaringen staat dat het getuigenis van Jezus de geest van profetie is. Dus eigenlijk begin je in je spreken Jezus te verhogen. En in de levens van anderen in te spreken vanuit Jezus, de verhoogde Heer. Dus in jouw spreken wordt iets van Jezus zichtbaar, wordt de kracht van Jezus zichtbaar. Dat is wat mensen zien, wat mensen proeven wanneer je iemand tegenkomt die vol is van Gods geest. En in Efeze 5 zie je hetzelfde terug. En het grappige is, nou ja, het grappige, misschien ook wel het ernstige, is dat je ook het tegenovergestelde soms ziet in christenen. Je kunt spreken vol van Gods geest, maar je kunt ook het tegenovergestelde doen. En daarom geeft Paulus eerst een waarschuwing. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen. Wat zijn verderfelijke woorden? Dat zijn woorden die tot verderf brengen. Dat zijn woorden die geen leven brengen bij andere mensen. Dat zijn woorden die afbrekend zijn. Dat zijn woorden van ongenadige kritiek. Dat zijn woorden die niet vanuit de geest van Jezus zijn. Dat zijn woorden die niet geïnspireerd zijn door God zelf. Verderfelijke woorden waar je het maar beter niet kan overgeven en waar het soms ook goed van is om je daarvan te distancieren en er niet eens naar te willen luisteren. Verderfelijke taal. Paulus waarschuwt de kerk voor verderfelijke taal. Weet je waarom? Omdat hij ons waarschuwt dat we de geest daarmee bedroeven. Maak Gods heilige geest niet bedroefd. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Zou Stefanus zo gesproken hebben? Denk het niet. Ik denk dat Stefanus alleen goede en waar nodig opbouwende woorden sprak die goed doen aan wie ze hoort. En zijn woorden waren zo zuiver, waren zo mooi. Daar sprak zoveel liefde uit, zoveel genade, dat het niet zo moeilijk was om hem te kiezen. Want ze zeiden, ja, hij is vol van Gods geest. Je moet even 10 minuten naar hem luisteren en je weet genoeg. Als ze 10 minuten naar jou luisteren, kunnen ze dan ook zeggen, hij is vol van Gods geest? Ik hoop het. En wat is het effect als je vol wordt van Gods geest? In je spreken ga je Jezus verheerlijken. En daarom zie je in Efeze 5 een soort interactie tussen ons spreken en het vol worden van Gods geest. Als je Jezus verhoogt, als je hem aanbidt, dan gebeurt er iets, dan komt de hemel in beweging en dan word je vervuld van de Heilige Geest. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat als je vervuld wordt van de Heilige Geest, dan kan je niet anders dan Jezus groot maken. Het is een wisselwerking. En daarom zegt Paulus, laat u door de Geest vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel, daar komt dat hart weer, met heel uw hart voor de Heer. Waarom? Omdat dat hart vol is van Gods Geest. En dank God die uw Vader is, altijd voor allen, in de naam van onze Heer Jezus Christus. In ons spreken wordt Gods Geest zichtbaar. En het is niet voor niets dat Jezus ook tegen zijn discipelen zei dat ze moesten wachten op de Heilige Geest, want ze zouden kracht krijgen om te getuigen. Waarom? Omdat de Heilige Geest ons de juiste woorden geeft om Jezus te verhogen, ook wanneer we met onze ongelovige buurman of buurvrouw over het geloof spreken. Daarom is die vervulling met de Heilige Geest zo belangrijk. Maar nog even één ding over dat hart. Die vervulling met de Heilige Geest, het is niet zo dat dat één keer gebeurt. Ja, de allereerste keer dat je dat ervaart, zou je nooit meer vergeten. 20 jaar geleden, ik was 16, was ik op opwekking. Ik was net tot geloof gekomen en er was een oproep om je te laten vervullen met de Heilige Geest. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht, interessant, dat wil ik ook hebben. En ik ging naar voren. En in de nazorgtent liet ik met me bidden en voor het eerst sprak ik in tongen. En ervaarde ik zo krachtig Gods liefde voor mij, dat het mijn leven heeft veranderd. Maar was dat de enige keer? Zeker niet. Zeker niet. En ik hoop voor jou ook niet. Want het probleem is met ons mensen, met dat menselijke hart, is dat we ergens ook nog lek zijn. We zijn net een fietsband die je volpompt en dan ga je ermee fietsen en na verloop van tijd is die weer leeg. Dat is niet erg. Zo zitten wij mensen in elkaar. En ik denk dat God dat ook zo heeft gewild, omdat hij een relationele God is. En daarom is het ook zo belangrijk om telkens opnieuw te vragen om vervuld te worden met die Heilige Geest. En weet je wie dat ook deden? Die allereerste apostelen. Die allereerste discipelen. Ik heb net gelezen Handelingen 2, dat ze vol werden van Gods Geest. Een ervaring waarvan je leest, wauw, was ik er maar bij. Wauw, dat moet krachtig zijn geweest. Nou, als je dat hebt gehad, dan ben je voor altijd vol van de Heilige Geest. Niet dus. In Handelingen 4 lees je even verderop dat ze ontmoedigd raken door tegenstand, dat de vervolging uitbreekt en dat ze merken dat ze aan het lekken zijn, dat ze die kracht die ze een tijdje geleden ervaren hebben, dat die ergens weg hebt en ze komen opnieuw bij de Vader en ze vragen hem opnieuw om zijn geest. En weet je wat je leest? Dat zelfs het gebouw begint te beven op het moment dat God zijn geest over zijn discipelen voor een tweede keer uitstort. Zou het niet fantastisch zijn dat er zoveel van Gods geest vanmorgen komt, dat deze school begint te beven? Probeer je dat eens voor te stellen, wat Gods geest kan doen. Hoe krachtig de God is die wij dienen. En daarom is het zo belangrijk, omdat God weet dat we in dit dagelijks leven regelmatig leeglopen in de relaties waar we in zitten, op ons werk, dat we regelmatig bij hem terugkomen en zeggen, Vader, vul mij met uw Heilige Geest. Ik heb vandaag meer van u nodig. En vanmorgen is een moment waarop je als kerk van Jezus Christus met elkaar kan zeggen, fantastisch wat u met Pinkster heeft gedaan. Fantastisch wat u jaren geleden op opwekking hebt gedaan. Maar het is nu 2022 en de uitdagingen zijn ontzettend groot en we hebben opnieuw meer van uw Heilige Geest nodig. En weet je wat ik dan zo treffend vind? Dat laat u vervullen met Gods Geest, dat schrijft Paulus aan een gemeente. Blijkbaar heb je elkaar ervoor nodig. Blijkbaar moet je met elkaar in beweging komen. En ik denk dat God dat expres heeft gedaan. Hij weet hoe individualistisch wij zijn. Dat als wees vervuld met Gods Geest een opdracht zou zijn die we ook in onze eentje zouden kunnen fixen, dan zouden we dat allemaal doen. Dan kan je het lekker op je eigen kamer doen, op je eigen manier. Zoals jij dat fijn vindt. Maar wat lees je in Handelingen? Dat blijkbaar het nodig was dat mensen ook de handen opgelegd werden. Je leest het dat de apostelen dat doen. Maar later, in bijvoorbeeld Timotheus, lees je dat ook oudsten dat doen. En je ziet dat ook een Filippus, die helemaal geen apostel of een oudst is, ook handen oplegt. En op de een of andere manier wil God mensen vervullen met de Heilige Geest, maar wil wij ook een ander daarvoor gebruiken. Weet je waarom? Omdat God het leuk vindt dat wij elkaar nodig hebben. Want hij wil ons niet alleen leren dat we meer van hem nodig hebben. Hij wil ons ook leren dat als we meer van hem willen ontvangen, we ook elkaar nodig hebben. En hetzelfde effect wat met aanbidding zo is, werkt ook met gebed. Heb je niet wel eens gehad in coronatijd dat je het ontzettend gemist hebt om samen te zingen en de naam van Jezus te verhogen? Want op het moment dat je dat samen doet, dat je merkt dat ondanks alle goede bedoelingen en alle intenties die we hebben gehad om er met livestreamen toch nog wat van te maken en zing thuis mee. Er is een verschil met als je samen in de ruimte bent en de naam van Jezus verhoogt. Want op de een of andere manier merk je dat daar meer kracht aan verbonden is. Amen? Herkenbaar? En zo is het ook met gebed. Als jouw gebed om de vervulling van Gods geest bekrachtigd mag worden door die ander die God wil sturen naar jou toe om dat gebed te verzegelen, op de een of andere manier gebeurt er altijd zoveel meer als we als gemeente in beweging komen en elkaar de hand opleggen. En ik weet dat we dat niet heel vaak doen. Ik geloof dat het goed is als we dat vaker gaan doen. Maar als we dat zelfs met Pinksteren niet doen, dan laten we heel veel van de resources, om maar even zo te zeggen, die God aan ons ter beschikking heeft gesteld, van zijn geest die hij van zichzelf aan ons wil uitdelen, die laten we eigenlijk op de plank liggen. En daarom ga ik een oproep doen. En ik ga die oproep even uitleggen, maar ik wil jullie vast vragen te gaan staan. Want dat maakt dat je een iets actievere houding krijgt. En de band mag vast naar voren komen. Weet je wat ik ook nog zo mooi vind aan de Efezebrief? Ik vind het zo'n geweldige brief. Die wil ik nog even meegeven. Mag je thuis even verder lezen. Weet je wat het effect is van wat er gebeurt als je vol bent van Gods geest? Het heeft direct impact op je relaties. Waarom is het zo belangrijk om vol te worden van Gods geest? Omdat je Jezus wil vertegenwoordigen naar je kinderen toe. Omdat je Jezus wil vertegenwoordigen op je werk. Omdat je zelf ook meer van Gods liefde nodig hebt om te weten wie je bent in hem. En weet je wat je dan in Efeze leest? Over die gemeente die God prijst, die vol wordt van Gods geest. God prijst, Jezus prijst en dan zie je direct het effect. Paulus schrijft eerst over het effect van geestvervulde relaties in het huwelijk. Wat nou als je door de geest vervuld gaat spreken naar elkaar? Oh, hoeveel therapie zou dat schelen als we gaan leren om vol te worden van Gods geest en vanuit Gods geest in onze huwelijksrelatie te stappen? En daarna zie je dat het ook in de relatie met de kinderen terugkomt. Dat eigenlijk Paulus sommeert aan ouders om geest vervuld, vol van Gods geest te spreken naar kinderen toe. En kinderen naar ouders toe. Dat er relaties ontstaan die de wereld niet kent. Want alleen Gods geest kan ouders echt aan kinderen verbinden. En alleen Gods geest kan man en vrouw aan elkaar verbinden. En alleen Gods geest kan zelfs op de werkvloer. Slaven en meesters in de tijd van Paulus. Maar werkgevers en werknemers op een manier aan elkaar verbinden wat alleen Jezus kan. En daarom hebben we allemaal Gods geest nodig. Ik wil wat zeggen over de oproep. Ik ga een oproep doen, dat had je waarschijnlijk al begrepen. Het is Pinksteren. En ik ga een aantal mensen uitnodigen om met ons mee te bidden van het gebedsteam. En ik weet dat normaal gesproken er achterin gebeden wordt. En dat snap ik. Als het een pastoraal thema is, stel je voor dat ik zou spreken over breken met pornografie, dan kan ik me voorstellen dat de drempel heel hoog is om dan hier naar voren te komen. En dat het fijner is om iets anoniemer naar achteren te gaan. Maar dat is niet altijd goed. Omdat God beloont als we hem ernstig zoeken en als we hongerig zijn. En weet je, de drempel is juist hoger als je naar voren komt. Maar tegelijkertijd laten we daarmee ook zien, ja maar wacht even. Het ontvangen van gebed voor de vervulling met de Heilige Geest, dat hebben we allemaal nodig. En het is helemaal niet gek om dat hier zo openlijk zichtbaar te laten zien. Om dat te vragen. Want of je nou een jaar met de Heer loopt, of 20 jaar, of 25 jaar, zelfs Petrus en Johannes hadden opnieuw de vervulling met de Heilige Geest nodig. Zijn wij beter dan zij? Nee. Het is hartstikke legitiem als we met elkaar in beweging komen en eigenlijk daarmee aan God laten zien, ik heb het nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest, maar ik heb het ook nodig dat er iemand is. Omdat u op de een of andere manier in de Bijbel het zo geregeld hebt dat u wil dat we ook elkaar nodig hebben, dat iemand mij de handen oplegt. En daarom is het misschien ook goed om in een ochtend als vandaag, juist omdat het Pinkster is, het feest waarin de geest grenzen doorbreekt, ook even grenzen te doorbreken van wat we hier met elkaar gewend zijn. En daarom wil ik je vragen, als we zo meteen met elkaar een aantal liederen gaan zingen, om een moment naar voren te komen. En dan zal je kort de handen opgelegd worden. Je hoeft niet je verhaal te doen. Je hoeft niet te vertellen waarom je hier staat, wat je verlangen is. God weet wat je verlangen is. En er is eigenlijk een soort ontmoeting tussen jouw verlangen waarmee je naar voren komt en het gebed wat we vanuit de Heilige Geest daarin ook mogen bekrachtigen. En ik geloof dat God vanmorgen vreugde wil geven. Ik geloof dat God vanmorgen mensen opnieuw wil vullen met zijn Heilige Geest, moed wil geven. Maar ik geloof ook, waarom niet? Dat als je verlangt naar tongentaal en je hebt je daarnaar uitgestrekt en je hebt het tot op de dag van vandaag niet ontvangen, dat je ook daar vanmorgen voor mag bidden. Want de geest van Pinksteren is ook hier. Amen. Laten we een moment bidden met elkaar. Ik vind Pinksteren altijd het leukste feest, net pakjesavond. Vader in hemel, wat een geweldig voorrecht. Dat we niet 1 keer, niet 2 keer, maar zo vaak als we willen bij u mogen komen. En dat u dat zelfs vanuit uw woord ook ons vraagt om dat te doen. Om ons door u te laten vervullen met uw geest. En dank u wel dat als u dat in uw woord zegt, dat het al uw verlangen is om ons vanmorgen te vullen met uw Heilige Geest. En Vader, hier zijn wij en we stellen ons open voor wat u vanmorgen wil doen. En ik zou zeggen, open je handen als je verlangend bent naar meer van Gods geest. Vader, hier zijn wij. Kom met uw liefde. Kom met meer van u. We hebben u nodig om staande te blijven in ons gezin. Om staande te blijven in deze wereld. Wij verlangen naar meer van u. Ik zou zeggen, geef je vrijmoedigheid niet prijs. We gaan met elkaar een lied zingen. En tijdens dat lied krijg je de gelegenheid om naar voren te komen. Kijk niet naar wat anderen doen. Wacht niet totdat er hier al een aantal mensen staan. Het gaat tussen jou en tussen God. En laat je honger aan God zien. Kom naar voren. Kan God het ook geven als je gewoon in je rij blijft zitten? Ongetwijfeld kan hij dat. Maar zo vaak vraagt God van ons om een stap naar hem toe te zetten. Het is niet voor niets dat we in zijn woord lezen. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Hoe kan je naderen tot God als je zo zegt, nou ja, doe het maar gewoon hier. Nee, maak je honger zichtbaar. Laat zien aan de Vader, ik heb u nodig. En laat het ook aan de gemeente zien. Want God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. En weet je wat nederigheid is? Zeg hier, Heer Jezus, ik heb u nodig. Dus ik zou zeggen, geef je vrijmoedigheid niet prijs. We gaan zingen en kom naar voren. De tafel is geopend. En we gaan met je bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. Ik wil vragen aan het gebedsteam om vast hier te komen staan.